Wij zijn bezig met Nahum. We hebben vorige keer een inleiding en het begin van Nahum met elkaar besproken. En wij willen vanavond verder gaan. Er staat iets te hard, denk ik. Wij willen vanavond gaan met het tweede gedeelte van Nahum 1, vers 7 tot en met 15. En proberen we te doorgronden wat daar staat. We gaan het eerst lezen. Nahum 1, vers 7 tot en met 15. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zal zelf een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen en dronken zijn, gelijk zij plegen dronken te zijn, zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Van u is één uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere, een Belials raadsman. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig en alzo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden en hij zal doorgaan. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Maar nu zal ik zijn juk van u breken en zal uw banden verscheuren. Doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Uit het huis uws gods zal ik uitroeien de gesneden en gegoten beelden. Ik zal u daar een graf maken als gij zult veracht zijn geworden. Ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. Vier uur vier dagen, o Juda, betaal uw geloften, want de Belialsman zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Tot zover. Nou, om de gedachte te bepalen, een hele korte samenvatting van de vorige keer. Wij hebben gezien dat Nahum een van de 12 kleine profeten is en dat hij geleefd heeft in het jaar 750 voor Christus. Zijn naam betekent troost of trooster en hij profeteert in zijn boekje over de val van Nineveh. En die val van Nineveh die zal gaan gebeuren in het jaar 712 voor Christus. Dan zal Nineveh vallen. He, dus bijna 40 jaar voordat het echt gebeurt, profeteert hij al van de val van de Assyrische, het hoofdstad Nineveh. Assyrië was in die tijd een wereldrijk. Een wereldrijk. En de koning van Assyrië, die heette Assurbanipal. Nou, in de tijd dat Assurbanipal koning was van het Assyrische wereldrijk, was koning Manasse, die goddeloze koning, koning over Juda. We leven dan een tijdje na Jona. Jona heeft veel eerder geleefd. Hè, dus we zijn een tijd na Jona. En we moeten bedenken, als het gaat over Assyrië, u kent Assyrië van koning Sanherib. Koning Sanherib. En koning Sanherib was degene die, toen was Assur in de bloei van zijn wereldrijk, koning Sanherib, die heeft een aanval gedaan op Jeruzalem en dat was in de tijd van koning Hizkia. En dat was in het jaar 705 voor Christus. Dus dat was net voor Manasse, hè, want Manasse was de zoon van Hizkia. He, dus toen Hizkia koning was, was er al Sanherib die Jeruzalem bedreigd heeft, maar door een wonder van God is het leger verslagen en keerde Sanherib terug naar zijn land. Nou, we zijn in de tijd van Nahum zijn we een stukje verder, zo'n 50 jaar verder, he, 650, 705. En Hizkia is opgevolgd door Manasse en Sanherib die is inmiddels door Assurbanipal opgevolgd. Nou, dat is een beetje de inleiding en de achtergrond van dit boekje. Goed, dat heb ik allemaal vorige keer verder wat uitgediept. Ik ga nu met u kijken naar Nahum 1. Ik heb 1, 2, 3 dingen voordat we vanaf vers 7 verder gaan. Het eerste wat ik tegen u wil zeggen is dat Nahum niet alleen een kleine profeet is geweest, maar dat het een man was die de gave had van het woord. U herinnert zich vorige week, twee weken geleden, dat zijn stijl heel poëtisch was, heel schilderend. Hij was een man die gaven gekregen had van de Heere om dingen beeldend te zeggen, om dingen ook dichtelijk uit te drukken. En God gebruikt zijn gaven en talenten die hij gekregen heeft in dienst om een boodschap in zijn tijd door te geven. Het tweede wat ik wil zeggen als inleiding. Dit boekje is zeker in de grondtekst heel levendig beschreven, schilderachtig en poëtisch. Het tweede wat ik wil zeggen is dat deze Nahum een profeet is, een knecht van de Heere, die midden in zijn tijd staat. We hebben gezien in hoofdstuk 1 vers 1 dat het boek van het gezicht van Nahum, hij zag een visioen, hè? Maar u moet niet denken dat die profeten dromers waren of zo, die buiten hun eigen wereld en hun eigen tijd stonden. Nee, hij stond er middenin. En ik geef u daarvoor twee bewijzen. Het blijkt dat in vers 8 bijvoorbeeld, met een doorgaande vloed zal hij haar plaats te niet maken. Er staat zoiets als met een overstromende vloed. En dan moet u bedenken dat in die tijd, dat is via opgravingen is dat aan het licht gekomen, dat Assurbanipal, de wereldregeerder, dat hij op een gegeven moment, hebben we vorige keer ook gezien, dat hij vlak voordat Nahum optreedt, dat hij doorstoot naar Egypte en Noamon of Thebe, dat plaatsje in Zuid-Egypte, veroverde. Dat gebeurde in het jaar 663 voor Christus. En dan beschrijft Assurbanipal dat hij met zijn leger als een overstromende vloed, als een overstromende vloed, Egypte heeft veroverd. Hij heeft als het ware met zijn machtige legers, hij heeft dit land overstroomd, weggespoeld. Dat was natuurlijk trots en hoogmoedige taal. En nou zegt de Heere zegt door middel van Nahum, jij Assurbanipal, machtige wereldheerser, jij hebt wel Egypte als een overstromende vloed weggevaagd, veroverd. Maar ik zal als oordeel, ik zal met een overstromende vloed, ik zal jou gaan wegvagen. Dus ik wil er maar mee zeggen in vers 8, met een doorgaande vloed zal God haar plaats Nineveh niet maken. Ik wil er maar mee zeggen dat Nahum de taal van zijn tijd spreekt. Hij spreekt geen woord Frans. Hij staat midden in de wereld. Alleen hij is wel een godsgezant, hij is niet van de wereld. Profeten waren niet mensen die een geheim taal spraken. En hetzelfde geldt ook voor vers 14, heb ik begrepen, heb ik gelezen. Er staat bijvoorbeeld in vers 14, dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Ziet u dat? Dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Als deze koning, hè, als die een land veroverde, dan moesten ze een verdrag tekenen met deze koning. Dat was dan een vazalstaat. En dan moesten ze beloven trouw zweren aan de koning. En zo niet, dan zal je naam worden uitgeroeid en dan zal je naam niet meer worden gezaaid. En dan zal je naam voorgoed vergaan. Dus dit was ook een term uit de Assyrische terminologie. En Nahum gebruikt dat tegen deze koning. Jij hebt wel al die volkeren onderworpen. En je hebt wel gezegd van jullie naam zal uitgeroeid worden als je het verdrag schendt. Maar nu zeg ik namens God, jouw naam zal worden uitgeroeid. Jouw naam zal niet meer worden gezaaid. Dus ik wilde maar mee zeggen, hij gebruikte de taal van zijn tijd. En dat is voor mij als dominee, ik begin eerst altijd met een les voor mezelf. Maar voor mij als dominee vind ik dat een eye-opener, dat je als predikant midden in de wereld moet staan, die wereld ook moet begrijpen en ook de taal van de wereld moet spreken. Althans, gisteren was er een begrafenis. En bij een begrafenis, dan heb je ook nog wel wat onkerkelijke mensen. En dan is het mijn verantwoordelijkheid om zo te spreken, dat als de mensen mij gehoord hebben, misschien de laatste keer in hun leven dat ze het woord van God horen, misschien de eerste keer, misschien de enige keer, een van de weinige keren, maar dat die mensen die normaal nergens aan doen en nooit naar de kerk en niet naar de Bijbel lezen, dat ze in ieder geval van zo'n begrafenis, van rouwdienst vandaan moeten gaan met het idee, ik heb die dominee begrepen en ik ben het er wel of niet mee eens. Maar het zou slecht zijn al zouden ze zeggen, ik weet nog niet waar die dominee het over had, want ik begrijp het helemaal niet, wat voor taal die man spreekt. He, en dat vind ik een les die je kan leren uit Nahum. Het mag nooit een kwestie zijn van ik begrijp het niet of ik weet het niet. Nee, ze wisten het heel goed waar Nahum het over had. Alleen dan is het een kwestie van buigen door genade, ja, of door leven. Hoorders moeten begrijpen waar je het over hebt. En er mag geen Grieks en geen Frans en geen Assyrisch bij zitten. Ja. Er was pas geleden en er is een anekdote van iemand die ging bij een dominee. En dat ging goed. En vorige week ging die volgende keer weer naar een predikant. Ging weer luisteren naar diezelfde predikant. En na afloop vroeg die predikant van, en wat vond je van een preek? En toen zei die persoon van, dominee, vorige week toen heb ik mijn Bijbel meegenomen. Maar deze week had ik mijn Bijbel kunnen thuis laten. Had ik beter een woordenboek kunnen meenemen. Want ik begreep er de helft niet van. Nou, dat is dus verkeerd. Goed, dat is twee. Het derde, dat is de indeling van hoofdstuk 1. Ik heb vorige keer gezegd dat vers 2 tot en met 8, dat is een dichterlijk, hè? Een acrostichon, A, B, C enzovoort. Hè? Die eerste letters van het Hebreeuws, vers 2 tot en met 8, is een echt gedicht. En een psalm, dat wordt wel genoemd, vers 2 tot en met 8, de psalm van Nahum. Een lied van Nahum, omdat het zo dichterlijk van gehalte is. En vers 9 tot en met 15, dat zou je kunnen noemen, dat is de toepassing of de preek van Nahum. Eerst gaat hij in vers 2 tot en met 8 zijn eigenlijke boodschap brengen. Nou, wat is die eigenlijke boodschap? Eigenlijk kan ik het met twee woorden zeggen. Hij gaat vertellen wie God is. De boodschap in die psalm van Nahum is eigenlijk dit. Dat God aan de ene kant een wreker is tegen de vijand, lees vers 2, de Heere is een wreker voor zijn vijanden. Zijn toorn gaat naar de vijand, de zonden, de goddelozen. En dat God goed is voor zijn volk. En wie dat volk is, dat ga ik dadelijk uitleggen. Dat is in het kort de boodschap van Nahum. Tweeledig. Wrekend voor zijn vijand en goed voor zijn volk. En het bijzondere van vanaf vers 9 tot 15, dus dat ga ik vanavond al een beetje uitwerken, dat is dat hij in deze verse, in die preek van Nahum, gaat hij dat toepassen. Hij gaat het dus actualiseren naar zijn tijd en naar zijn wereld en naar zijn omgeving. Hij gaat in deze verse gaat hij het concretiseren. Het is niet zomaar een lied over God, wreker en goed. Maar hij gaat ook zeggen wie dat nou betreffen. Nou, ook dat vind ik een heel belangrijk. Het woord moet altijd maar weer geactualiseerd worden. Oké, dat zijn mijn drie inleidingspunten. Voor degenen die er vorige week niet waren, gaat dit een beetje komen of zeg je van dit is nu al. Ik heb nu al een woordenboek nodig. Ja.
Maar
met name deksel
komt wel tot de
herhaling, de datering. Oh ja, mijn deksel, dat is al zoveel jaren geleden. Dus, ik probeer het te actualiseren naar nu. Dus,
Dat geldt wel, of dat dus in de tijd van Manasse, of de laatste periode van Hiskia.
Ja, maar er staat in 2 Thessalonisch 2 Timotheus, broeder Vlot. Wij moeten ons geen twistingen gaan maken over geslachtsregisters en over tijdstabellen. Want anders kom je toch nooit helemaal uit. Maar ik hou het hierop. Ik denk dat dat wel het meest aannemelijk is wat betreft
Maar dateringen en geslachtsrekeningen zijn altijd, daar zit altijd een variabele in. Dus dit maar. Oké, ik ga nu naar, ik ben begonnen te lezen bij vers 7. Vers 1 tot en met 6 heb ik vorige keer behandeld. Dus nou hebben we eigenlijk vers 7 en 8. Dat is het slotakkoord, de laatste twee zinnen van die psalm van Nahum. Nou, en het begint met een prachtig vers. Als u aan mij vraagt, wat is het mooiste vers uit Nahum, dan zeg ik Nahum 1 vers 7. En dat zou u eigenlijk uit uw hoofd moeten leren en in uw hart moeten leren. Dat, daar kan u een ander die in moeite zit of in druk zit, daar kan u een ander ook wel weer eens mee troosten. Een prachtig vers vind ik dit. De Heere is goed. In het Hebreeuws staat tof Adonai. De Heer, tof hè, tof, goed. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. En hij kent hen die op hem betrouwen. De profeet Nahum vraagt niet of God bestaat, maar hij zegt wie God is. Hij zegt wie God is. En dan moet u dat de Heere is goed lezen in vergelijking met vers 2. Daar lezen we, de Heere is een wreker. Een wreker is de Heere aan zijn vijanden. Hij behoudt de toorn aan zijn vijanden. Aan de ene kant lezen, de Heere is een wreker. En aan de andere kant lees je ook, de Heere is goed. Zijn wrekende macht en zijn beschermende goedheid. Vers 3 is natuurlijk bestemd, of vers 2 is bestemd voor de oren van de Ninevieten, de Assyriërs. En vers 7 is natuurlijk bestemd voor de oren van zijn volk. Naam betekent troost. Nou, naam 1 vers 7 is een prachtig troostvers. Ziet u, dat is dan weer de les die ik eruit leer. He, dus vers 2, de Heere is een wreker. Hij vergeldt en vers 7, de Heere is goed. Ziet u dat Nahum met twee woorden spreekt? Dat zie je in de hele Bijbel. We moeten nooit met één woord spreken. Nog overaccentueren dat eerste. Want dan wordt God eigenlijk een soort Allah-figuur. Grimmig, grillig. Maar ook niet alleen eenzijdig over het tweede. God is goed. Maar niet liever in de zin van zoetsappig. Alle twee, zegt Nahum. En dat zien we terug in het Nieuwe Testament, waar God wordt genoemd. God is licht en God is ook liefde. Alle twee. He? Toorn en liefde. Gericht en genade. Ziet u het verschil tussen hoe de Heere zich openbaart aan zijn vijanden, de goddelozen, en hoe de Heere zich openbaart aan degenen die op hem betrouwen? Hij kent allen die op hem betrouwen. Hij kent ze persoonlijk. Dit vers, vers 7, Spurgeon zegt, dit vers is als een liefelijke muziek te midden van de donder van dit hoofdstuk. Als u dit hoofdstuk goed leest, dan zie je zeker in die eerste verzen, dan zie je zoveel, ja, Gods toorn en zijn gramschap en zijn wrekende macht, zijn almacht wordt genoemd. Dat is zo dreigend. Maar dit ene vers, vers 7, is als liefelijke muziek voor het oor van het geloof. Een verkwikking. Een troost van God. Dit vers is als een schitterende ster in een donkere nacht. Dit vers is als een eilandje te midden van een woedende, stormachtige zee. Nou, als we daar eens over nadenken, de Heere is goed. Ja. Eigenlijk is daar alles mee gezegd. Als u een samenvatting zou willen in één zin van de hele theologie, van de hele Bijbelse boodschap en van de hele Godgeleerdheid, dan zou ik zeggen, de Heere is goed. Ja, wat denk je dan aan? De goedheid van de drie enige God. Ja, kan je daarover spreken? Daar kan je eigenlijk meer van zingen, geloof ik. Is het u wel eens opgevallen in de psalmen hoe vaak en hoeveel de goedheid van God wordt geprezen? Hè? Ja. David is er zo door overweldigd dat hij de snaren van zijn harp grijpt en daarvan gezongen heeft. Gij zijt goed en gaarne vergeven. En als je overweldigd wordt door de goedheid van de Heere, dan kan je er alleen maar van zingen. En dan zou je graag ook dat anderen dat willen geven, gunnen, willen aanzeggen. Komt en smaakt, ziet dat de Heere goed is. Mag ik u eens wat samenvatten? Ik doe het een beetje staccato-achtig, maar dat is voor degene die schrijven. Dan heb je het allemaal mooi. Ja, daar kan u zelf eens over nadenken. Ik heb eens nagedacht over de goedheid van de Heer. Hoe kan ik dat nou dichterbij brengen? Eigenlijk zou je met z'n allen even een minuutje stilte moeten houden van noem nou eens iets over dat je zegt, toen werd ik overweldigd door zijn goedheid. Als ik denk aan Gods goedheid, dan denk ik aan zomaar 5 dingen. Als het gaat over de hoogte, hoe hoog is nou Gods goedheid? Dan is uw antwoord, juist. Dat is precies wat ik wilde horen. De psalm zingt, uw goedheid stapelt zich op tot aan de hemel. Hemelhoog. Als het gaat over de vraag, hoe breed is nou Gods goedheid? Ja, inderdaad. Zover. Hemelsbreed, ja. Ik zou het met de woorden van de psalm willen zeggen. Allemaal goed. Hè? Uw goedheid is verspreid op al uw werken. Dus dat is inderdaad, ja, zover het oosten is van het westen. Dat is overal. Hè? Dat is inderdaad hemelsbreed. Verspreid op al zijn werken. Hij doet op aarde aan alle mensen wel goed. Prachtig dat de Heere niet alleen goed is voor degenen die op hem betrouwen. Maar er staat bijvoorbeeld in Klaagliederen 3. De Heere is goed degene die hem zoekt. Er kunnen schroomachtige zielen zijn. Aarzelende gelovigen. Die het nog niet allemaal zo kunnen precies kunnen zeggen en mijnen. Betrouw ik nou, maar als je de Heere zoekt, als je hem zoeken mag, dan is hij al goed voor je. En zelfs als je hem niet zoekt, dan is nog zijn goedheid verspreid op al zijn werken. De Heere komt je als het ware al tegemoet met zijn goedheid, als je de eerste aarzelende stappen op weg naar hem neemt. De Heere is goed degene, de ziel die hem zoekt. Als het gaat over hoe diep is nou zijn goedheid. Ja, Psalm 68, hij schenkt uit goedheid zonder pijl. Dus daar zit inderdaad, dat is niet te peilen. Dat is onpeilbaar. Daar zit geen bodem in. Net zoals in de barmhartigheid van God. Hè? Grondloos. Onpeilbaar. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Zie je dat die goedheid zich openbaart ook. In de Heere Jezus, de gave van zijn Zoon die het eeuwige leven dat heil schenkt. Nog eentje heb ik zitten bedenken. Hoe lang is nou Gods goedheid? Zijn goedheid, Psalm 100, eindigt nimmer meer. Dus die goedheid van de Heere, die duurt tot in eeuwigheid. Ja. Nou, en als u er nog eentje wil hebben. Hoe ver strekt het nou? Zit er nou op een gegeven moment een grens aan? En dan zegt Psalm 25, Heere goedheid, die kent geen grenzen, die kent geen palen. Ziet u hoe overweldigend, machtig veel de goedheid van de Heere is? De bron van het hoogste goed. Daar zat er nog wat achter. De Heer is goed, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid. Ik zou willen zeggen, de Heer is goed, dat is wie hij zelf is. En dat tweede gedeelte, hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid, dat is wie God voor ons is. Hij is een sterkte, wat zegt een andere vertaling? Vers 7 nog steeds. Hij is een vesting, precies. Sterkte wil zeggen een burcht, hè? Een kasteel, een sterkte. Sterkte in tijden van nood. Ja. Waar je heen kan vluchten om veilig te zijn tegen de vijand. En dat sprak natuurlijk in die tijd, want in. Oh, nou heb ik het uitgeveegd. Oh. Want je had natuurlijk in Jeruzalem, in Israël, in Jeruzalem. ten tijde van Manasse, hier, Juda, had je natuurlijk vrome mensen, godvrezende mensen. Een rest maar, een enkeling. He, want de koning was Manasse. En u weet hoe het onder Manasse was, hè? De godvrezende onder Manasse, die werden hevig vervolgd. Manasse was een zeer goddeloos mens die het bloed van de heiligen deed vloeien in de straten van Jeruzalem. He, maar ze waren er wel, die godvrezen. Zo'n rest, een overblijfsel. En nou zegt Nahum als het ware, in zijn pamflet, want dit is eigenlijk een pamflet, hebben we vorige keer gezien. Nou zegt Nahum als het ware, dat de Heer te sterk is in de dag der benauwdheid. Hij bemoedigt als het ware die vrome, die verdrukte gelovigen. Ze worden verdrukt door die Manasse en ze worden ook nog eens bedreigd door dat wereldrijk wat natuurlijk over Juda heen dreigt te vallen, te rollen. Dat de Heer nou te sterk is in de dag der benauwdheid. En ze hadden het benauwd. Hun eigen koning wilde ze doden en de wereldheerser die zat ook eraan te komen. Mooi dat zo de Heer wordt voorgesteld als een burcht, als een veiligheid. Een vaste burcht is onze God. En zoals mensen vroeger op het platteland in tijden van oorlog naar de grote steden vluchten met die dikke muren eromheen om daar veilig te zijn. Nou, zo is de Heer voor allen die bij hem schuilen, naar hem toe gaan. Hè? Daar ben je veilig. De Heere is een sterkte. Nou, en dan zie ik nog wat in deze tekst. Het is bijna een preek over Nahum 1 vers 7. Ik heb hier de voorbereiding al gehouden. Zo. Dat is het laatste gedeelte. Ik vind het ook een prachtig vers, echt. En hij kent hen die op hem betrouwen. Nou, dat zou ik u wel zeggen. Dat is nou, ja, hoe kan je nou weten dat die God, die zo goed is en die een burcht is, dat hij nou jouw God is. Hoe kan je nou de troost daarvan genieten? Hij kan een sterkte zijn, een burcht in benauwdheid, maar hoe kom ik in die burcht? En dan staat er zo mooi, hij kent hen die op hem betrouwen. Of zijn een andere vertaling, die bij hem schuilen. Kanttekeningen wijzen daar trouwens ook een beetje op. Die zeggen dat ook. Je kan vertalen van op hem betrouwen. Of de toevlucht tot hem nemen, zeggen de kanttekeningen. He, dus God is jouw burcht als je inderdaad tot hem de toevlucht neemt. Geen heil van jezelf of van mensen verwachten, maar naar de Heere toe mag vluchten. Dan moet er wel gevaar zijn en dan moet je het gevaar wel zien. Want anders ga je nooit naar die burcht toe. He, wij moeten wel erachter komen dat we in gevaar zijn. Geestelijk. En dat we inderdaad een schuilplaats nodig hebben om geborgen te zijn voor de toekomende toren. Het is zo mooi dat de Heer zegt dat hij kent hen die op hem betrouwen of die bij hem schuilen. De Heer kent hem persoonlijk. Die ken je in liefde. Hij erkent je ook. Wil liefdevolle omgang met je hebben. Nou, de Heer is goed. Dus voor wie is de Heer nou in het bijzonder goed? Voor degene die bij hem schuilen. Ik kwam tegen in mijn voorbereiding van een voorbeeld van dominee Jack van Dijk. U kent misschien wel trouwens ook een goed dagboek. Ik heb er afgelopen zondag even wat tussendoor geflapt, maar daar heb ik al heel wat reacties op gehad. Ik kreeg allemaal mailtjes van mensen van, wat was de titel van dat dagboek nou? Nou, nog een dagboek wat goed is, dat van dominee Jack van Dijk. U kent het waarschijnlijk wel. U vreugde tegemoet. Ook een heel mooi dagboek. Heel mooi. U vreugde tegemoet. Nou, daar zegt dominee Jack van Dijk in dat hij in zijn jeugd een wagen had zien rijden door Rotterdam. Dus vandaar dat ik het voorbeeld ook noem. En daar stond met koeienletters op, God is het grootste kwaad. Dus dat gebeurde ook al zoveel tientallen jaren geleden. He, mensen die in de ellende in de wereld zagen en de vijandschap kwam er als het ware uit. He, mensen die barmhartiger denken te zijn of beter te weten dan God en zo vijandig, God is het grootste kwaad. He, wie haalt het in zijn hoofd om daar met een groot bord door de straten van Rotterdam? Nou, en daar gaat hij dan wat over mediteren, dominee van Dijk, hoe het hier in de tekst zo heel anders is. Goed, ik heb het al gehad over die dag der benauwdheid. Heere kent, hij koest het. Hè? Je mag bij hem schuilen onder de schaduw. achter die muren, of onder de schaduw van zijn vleugelen, als kwetsbare kleine kuikentjes, mensjes, op hem betrouwen. De Ninevieten deden dat niet. Er staat in hoofdstuk 3, vers 11. Hoofdstuk 3, vers 11. Nou, dan moet ik even een andere vertaling hebben. Wat voor soorten vertalingen hebben we allemaal? Heb je de Willibrod bij je? Nou, lees hem maar eens voor. Ook zult gij een sterkte zoeken vanwege de vijand. Een beschutting, een bescherming. Alleen de Ninevieten weten niet. En die zoeken niet bij de Heere. Dat deden ze wel in de tijd van Jona. He? Alleen dat was wel een stukje vroeger. Ze hebben er wel van geweten. Maar de Ninevieten zochten geen beschutting bij de Heere. Ik wil nog wat zeggen. Ook dat vind ik treffend. Het is dus niet zo simpel om te zeggen van nou, de Heere is toornig op die Ninevieten en die Assyriërs en die koning Assurbanipal en zo, dat wereldrijk. En God is nou een sterkte en hij kent zijn volk Juda. Dat staat er niet. Het is niet zo simpel om te zeggen, de Heere is toornig op de wereld en hij is goed voor de kerkmens. Nee, het wordt onderscheiden. Er staat niet, de Heere is goed en de Heere is een sterkte en hij kent hen die in Juda wonen of in Jeruzalem wonen. Zo is het niet. Je ziet dat Nahum onderscheidelijk preekt, om het nou maar eens zo ouderwets te zeggen. Niet het een tegenover het ander, de kerk tegenover de wereld, hè, die grote stad Rotterdam en die kleine Maranatha-gemeente. Nee, maar de Heere kent hen en is een sterkte juist voor degene die in die gemeente of in Juda persoonlijk bij hem schuilen. En je kan dus nooit zeggen, ik woon in Juda, ik ben een Judeër, ik ga naar de tempel, ik ben geboren op het verbond, erf van het verbond, dus het zit met mij wel goed. Nee. Helaas waren er ook heel wat in Juda die natuurlijk grijs waren. Grijs. 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 Wat bedoel ik daarmee? Nou ja, ze waren geen Assyriërs. Ze waren geen Assyriërs. Ja, ik kan van mij niet zeggen. Ik weet waarom mijn vrouw lacht nu. Maar dat zal ik nog een keer vertellen. Dat heeft te maken met mijn zwart en wit.
Het heeft te maken met
je haar. Oh. Kan ook nog. Kijk, zij zijn dan de zwart. Zijn zij dan zwart? Hè? Dat zijn dan de Assyriërs. En die witte, dat zijn natuurlijk degenen die persoonlijk bij de Heere schuilen. Die godvrezende in Juda. Maar je had in Juda natuurlijk ook heel wat van die grijze mensen die eigenlijk niet de kant van de Heere kozen. Maar een beetje de kant van Manasse. En Manasse koos de kant van Assurbanipal. Dus die eigenlijk huilde met de vijand. Ja, die zaten ertussen. Dat zijn de ergste mensen. Je kan beter koud zijn, de pure vijand, of heet, maar lauwe mensen, die spuur ik uit mijn mond. Ik las vorige week in een Waarheidsvriend een zin die is me bijgebleven. Zeg, de wereld van 1965, mijn geboortejaar, was Nederland het meest kerkse land van Europa. In 15 jaar tijd, van 1965 tot en met 1980, is Nederland het meest geseculariseerde land van Europa geworden. En toen zei die commentator, dat komt omdat de kerk zich geprostitueerd heeft, die uitdrukking geprostitueerd heeft met de wereld. Nou, die uitdrukking is blijven hangen. En je had dus ook hier mensen die prostitueerden met de meerderheid en met de wereld en met ja, de tijdstroom. Ziet u dat Nahum dus onderscheidenlijk preekt?
Voor ons in het Nieuwe Testament mogen we natuurlijk zeggen dat de schuilplaats is daar waar God zijn toorn heeft uitgegoten door zijn zoon te straffen op het kruis van Golgotha. Juist daar openbaarde God ook zijn liefde. Om Christus te schenken als een verzoening voor de wereld. Doordat hij het oordeel droeg en zo een schuilplaats biedt voor zondaars die het niet meer bij zichzelf kunnen houden, maar tot hem de toevlucht zullen nemen. Ja, ik zou ook nog een lijn kunnen... Ja, dat mag altijd. Schat, dat is de enige tegen wie ik dat zeg.
Ik voel me een beetje kriebelen.
Oh, dat mag.
Want ik zou het fijn vinden als je... Je wilt het tot en met vers 15 uitleggen.
Yes.
Nou, als je probeert daar een beetje doorheen te gaan. Je echt tekst voor tekst uit te
leggen. Ja, ik ben er klaar. Oké. Kijk, je moet het van je vrouw maar hebben, hè?
Nee, maar zij kent natuurlijk je zwakheid.
Ja.
Oké.
Nee, maar ik wil toch nog even...
Ja.
Want ik vond het ook supermooi. En wat je met je uitlegt, van met zijn uittocht van Egypte, dat ik ze las van, waarom werden nou de Israëlieten gespaard? Dat de Israëlieten waren? Nee, alleen maar dat ze schaar
ja.
achter hun
bloed. Ja, hetzelfde.
Hetzelfde. Ja, niet omdat ze een Israëlieten waren, of, maar nee, alleen omdat als ze even niet, nou ja, niet schaal.
Ja,
niet,
ja. Precies.
Dat is ook zo mooi. Ja,
ja, ligt er precies hetzelfde in. Ja, het onderscheid ligt uiteindelijk in het bloed, hè, in het schuilen bij de Here achter het bloed.
Ja. Stel dat je dat zou even niet doet, dat je denkt, nou ja, de buren doen het al, bewijs je van.
Ja. Prima.
Dat
ja. Zeker, zeker. Je zou nog een lijn kunnen trekken, maar dat laat ik maar liggen. Naar, je zou nog een lijn kunnen trekken naar de eindtijd. Dat je straks zal er natuurlijk ook in de eindtijd zal er nog een wereldrijk zijn. Hè? En dan zal er ook in Israël zal er een afvallige koning zijn, de antichrist. En dan zullen er ook een overblijfsel zijn dat ondanks die verdrukking, die dag der benauwdheid, hè, toch de Heere blijft aankleven. Maar goed. Vers 8. En met een doorgaande vloed zal hij haar plaats teniet maken. En duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Hier gaat het dus, die springt het over naar de vijand. Hè? In vers 7 ging het over zijn volk. En hier gaat het weer met een doorgaande vloed, met een overstromende watervloed, zal God haar plaats, dat wil zeggen Nineveh, teniet maken. En de duisternis zal zijn vijanden vervolgen. Het oordeel van God wordt hier bezongen. Nou, dat is vers 2 tot en met 8. Nu ga ik het lied, hè, dat was dus het lied. Nou ga ik naar vers 9 tot en met 15. Dat is de preek, de concretisering, de actualisering, de toepassing daarvan. Vers 9. Wat denkt gij lieden tegen de Heere? Hij zelf zal een voleinding maken. De benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Kijk, als je dit zo leest, dan gaat het weer over... hier wordt gesproken tegen de vijand, tegen Assur, tegen Nineveh. Tegen de koning, Sanherib of Assurbanipal. Wat denkt gij tegen de Heere? Die trotse, hoogmoedige gedachten tegen de Heere. God zelf zal een voleinding, hij zal jullie vernietigen. En bedenk dat na hem dat sprak 40 jaar voordat het vervuld werd. Hè? Het was op zijn hoogtepunt dat rijk. En het zou nog 40 jaar duren voordat die woorden in vervulling zouden gaan. Het was een echte profetie over de toekomstige val van Nineveh in het wereldrijk. En dan zal de Heere zo geweldig met zijn oordeel komen, dat de benauwdheid met één, niet tweemaal zal oprijzen. Met ene klap zal hij als het ware dat hele wereldrijk wegdoen. De Heere hoeft geen twee keer te slaan. Dat is de gewone uitleg ervoor. Het hoeft niet voor een tweede keer te gebeuren. God zal ze zo grondig vernietigen. En dat is ook gebeurd. Want Nineveh is een gigantische puinhoop geworden toen het eenmaal kwam. Beste mensen, ik ga eens wat zeggen.
Dit vind ik altijd zo leuk. Ik sta je al half uur te preken. Ik ga eens wat zeggen.
Yo, ik voel me vanavond op een gigantische manier afgaan. Op alle gebied. Ja. Tussen haakjes.
Kijk, hoe gaan we nou met bijbelteksten om? Hè? Met deze bijbelstudie, deze Maranatenkring, probeer ik gewoon uit te leggen, moeilijk gedeelte. En ik probeer met u uit te leggen wat er letterlijk staat. En af en toe maak ik eens een toepassing. Maar ik moet u zeggen, het valt nog niet mee om echt te kijken wat er staat en om het letterlijk uit te leggen. Want hoe gaan wij soms met bijbelteksten om? Nou, ik bedoel dit. Deze prachtige zin, de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. Ik moet u zeggen, ik heb eens in mijn eerste gemeente een mevrouw leren kennen. Dat was echt een vrouw die dicht bij de Heer leefde. En ja, die zat in een gigantisch moeilijk pakket. Omstandigheden, problemen en zo. Ze leefde dicht bij God. En ze sloeg de Bijbel open en ze las deze woorden. En de benauwdheid zal niet tweemaal oprijzen. En daardoor kreeg ze rust in haar hart van deze problemen, die zijn er, die gaan voorbij, maar ze komen niet meer terug. Nou, en dat is een geweldige toepassing. Alleen als je nou zegt, staat het er, is dat nou de bedoeling ervan? Dan zeg ik nee. Begrijpt u? Ja, God kan soms averechts werken, of hoe moet ik dat zeggen? Hoe vindt u dat trouwens? Hoe vindt u dat, wat ik nou zeg? Kan dat of kan dat niet? Ja. 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 Ja, iedereen accepteert dat allemaal voetstoot zo gaandeweg. Ja, 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 dat bedoel ik eigenlijk.
En weet je, dat is gewoon waar. Want een tijdje terug sprak ik iemand, die is Jan-Jeliek, waar ik ook voor bad. Want ik wil het even vertellen, want daar gaat dit over. Het was heel bijzonder. En ik kwam daar in het huis en ging luisteren op allemaal dingen van de Heer Jezus. En ik zag een heel mooi boek, een zo'n prachtige plaat van de Heer Jezus. Dus moet je lezen, ik zei nou graag. Dus ik las het. Nee, het is een vreselijk boek. Het is echt verschrikkelijk, want hij past alles toe. Jezus ben jij, zeg maar. Ja, ik zat het te lezen, ik werd er beroerd van, zeg. Ik denk, hoe zeg ik dat tegen haar?
Ja.
Ik denk, ik moet dat zeggen. Dus nou ja, ik heb het gelezen, ik zei, ja, zo moet ik dit wel. Ik zeg maar, ik zeg, dit gaat niet over de Heer Jezus, wat ik nu net hier verteld heb van de kinderen. Ik zeg, want, nou, ik heb een beetje uitgelegd, zegt ze, van, nou, kijk, dat is zo mooi dan, dat is zo, ik zo bijzonder van God, dat ze zegt van, zo geleerd. Dit was echt, ik hou zo van, dit gaat allemaal voor mij over de Heer Jezus. Zij heeft gewoon niet dat onderscheid van die gaven om daarin te zien. Terwijl ik denk, nou, dit is gewoon een antichristelijke macht. Maar ik denk van, God heeft dat wel.
God kan met een kromme stok een rechte slag slaan. Ja, dat is zo.
Dat zo.
En dat is eigenlijk ook met deze tekst. Hè, van als je kijkt in de omgeving van deze tekst, betekent het precies tegenovergestelde. Is het een oordeelswoord voor de vijand? He, dus je pakt er, nou niet pakken, maar goed, je pakt eigenlijk een stukje eruit. En dat wordt dan toegepast op je eigen omgeving. Ik geloof wel dat God zo kan werken hoor. Maar we moeten wel zo nuchter zijn om te zeggen, er staat wat anders.
Ja, dat vond ik ook wel, ja.
Ja.
Nou, ik zeg echt,
ja.
Dat is een toepassing.
Ja.
Ja.
Ja, 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 maar dat is iets anders. Ja, ja. Je kan het mislezen en dan kan, ja, toch gebruiken. Ja, ja.
Maar als je dat nou tegenkomt voor iemand, dan moet je dat wel zeggen.
Ja, natuurlijk.
Als de persoon dan een tweede keer tegenslag heeft,
ja, precies.
Dan kan ze alles overboord zetten.
Ja, ja, zo is het. Ja, ja, mee eens.
Nou, als jij zegt, ik ga het nog een keer lezen, dan kijk ik hoe jij het doet.
Goed mensen, ik neem het woord weer. Dank u voor uw aandacht. Ik ga weer verder. Vers 10. Vers 10.
In vers 10 gaat het over het leger van Assur, terwijl zij in elkander gevlochten zijn als doornen. Hè, dat waren gigantische legers en die stonden zo heel dicht bij elkaar. Daar kwamen niet doorheen zonder je handen als het ware open te halen als doornen. En ze voelden zich veilig, ze zijn dronken. Hè, dat waren natuurlijk overwinnende legers, maar de Heer kondigt aan. Zo worden zij volkomen verteerd als een dorre stoppel. Ziet u dat het oordeel door God hier aangekondigd wordt middels Nahum in de beelden van water, overstromende vloed, maar ook met vuur, een verterend vuur. Het gaat over in vers 10. He, je kan nog zo ontzettend machtig zijn. Wat is Juda vergeleken met zo'n wereldrijk? Maar voor God is zo'n machtig wereldrijk is niets hulpeloos. Wat een boer doet met een bos doornen, dat zal God doen met degene die hem blijven tegenstaan. En bedenk dat ook Nineveh de tijd van Gods langmoedigheid heeft gehad, hè? 40 dagen. Maar zelfs ook bij Nahum, die 40 jaar voordat het vervuld werd. Maar als je Gods langmoedigheid, die je tot bekering roept, als je die tijd voorbij laat gaan, dan blijft er ten lange leste niets over dan volkomen verteerd. Onze God is een verterend vuur. Ook daar moest ik aan denken als je dit dan leest. Nou, vers 11 tot en met 15. Daar zie je ook weer die toepassing op Nineveh, Toren en Juda. Dus degene die bij hem schuilen, Gods macht. Dat wordt uitgewerkt wordt. Vers 11. Uit u is er eentje uitgegaan die kwaad denkt tegen de Heere. Een Belials raadsman. De Assyrische koning. Sanherib kon je aan denken, tijd van Hiskia. En Rabsakeh, eentje die kwaad denkt, kwaad spreekt. U kent de geschiedenis van Hiskia, dat die woordvoerder Rabsakeh namens Sanherib kwam en dat hij tegen die muren van Jeruzalem, tegen het volk van Jeruzalem, tegen de koning Hiskia, tegen de God van Israël stond te brullen en te lallen van: jullie geven je maar over, want niemand kan je redden, Hiskia, en zelfs je God kan je niet redden. En dan zijn gebed, precies. Maar ik wil er hiermee zeggen, he, van, er is er eentje uitgegaan die kwaad denkt en kwaad spreekt tegen de Heer. Een Belials raadsman. Weet u wat dat betekent, een Belials raadsman? Tovenaar. Ja, tovenaar in die zin dat een Belial, dat is, Belial heeft te maken met ja, de boze, het boze. Belial is eigenlijk een woordvoerder van de duivel, zou je kunnen zeggen. Belial betekent letterlijk zoiets als waardeloosheid. Nietswaardige mannen, zegt de Nederlands, zegt de NBG. Nietswaardige mannen die dood en verderf willen zaaien. Ja, duivelse sluwheid. En dan vers 12. Alzo zegt de Heere, zijn zij voorspoedig, al zijn jullie nog zo machtig en al zo velen, alzo zullen zij ook geschoren worden. En het zal doorgaan. Jullie zullen worden vernietigd. Als zijn jullie nu in volle sterkte en volle kracht, jullie zullen vergaan. En dan komt er een tussenzin. U ziet Nahum, die is zo levendig van taal, die springt ook voortdurend over. Dan spreekt hij weer over Nineveh. En dan bemoedigt hij weer het volk in Juda. Wij zouden zeggen, je wordt er bijna een beetje kriebelig van. Vers 12b. Er staat in vers 12b. En dan zie je dat er een tussenzin komt. En dat richt hij weer tot de gelovigen in Juda. Ik heb u wel gedrukt, maar ik zal u niet meer drukken. Hier gaat het weer over de gelovigen in Juda. Die onderdrukt worden door Manasse en door Asser. Maar nu zal ik de Heere, zijn juk, het Assyrisch juk, van u verbreken. En ik zal uw banden, touwen met u vastzit, die zal ik verscheuren. Dus de Heere belooft hier vrijheid. Ik zal u niet meer drukken. En God zond natuurlijk die Assyrische legers als een roede, als een tuchtiging over zijn volk. En nou belooft de Heere, ik zal. Ik lees drie keer. Er is een grens aan het leed. Er is een grens aan het leed. He, als ze klein geworden zijn voor de Heere, dan zegt hij, nou is het genoeg. Ook dit is kan je een prachtige toepassing van maken. Als je in de dag van benauwdheid bent. Op wat voor manier dat je in nood zit. Dat je benauwd hebt. Dat je geen lucht, geen adem meer kan halen.
En dan is dit een geweldige, troostrijk woord. Ik zal u niet meer verdrukken. Er is een grens aan de roede. Er is een grens aan de slagen die je soms nodig hebt in je leven om gezuiverd te worden voor God. Al is het nog zo'n donker in je leven. Er is een grens aan de nacht. De wolken die God zendt, die zo donker zijn. Maar er komt een dag. Ik zal u niet meer drukken. Ik zal zijn juk van u breken. De Heere belooft hier vrijheid. Niet alleen ik zal het juk van u afnemen. Hè, een trekdier, een lastdier dat gebukt gaat onder het juk. Ik zal dat juk helemaal verbreken. En niet alleen ik zal die touwen van u afhalen. Ik zal die touwen helemaal verscheuren. Zodat ze niet wederom aan u gebonden kunnen worden. De Heere belooft hier vrijheid. En dat mogen we ook doortrekken naar het Nieuwe Testament. Voor degene die in de Heere Jezus geloven, is er volkomen vrijmaking. De Zoon maakt waarlijk vrij. Ziet u ook dat woordje nu staan? Hoe lees je nou de Bijbel, hè? Maar nu zal ik zijn juk van u breken. Ik zal u niet meer drukken. Maar nu. Ja. Ja?
Zou hij dat nou in één keer tegen mensen verteld en op één plaats? Of zou hij nou van iedereen weer naar Israël zijn getrokken om daar aan de geadresseerde te zeggen? Of hoe zou dat gegaan zijn?
Ja, nou. Er staat in Hoofdstuk 1 vers 1, het boek van het gezicht van Naam. Dus het was een visioen wat hij kreeg van God. Wat hij door moest geven. En dat hij opgeschreven heeft in een pamflet. In een boek. In een pamflet. Drie hoofdstukken. Ik denk dat dat wel in één keer gegaan is. En dat pamflet is verspreid. Hè, in Juda. En dat kwam op een gegeven moment ook daar terecht. Zijn naam is Troost. Dus het was juist tot bemoediging van al die gelovigen in Juda. Die onderdrukt werden. Zowel door hun eigen koning als door de Assyriërs. Hij was hier. Hij was hier. Ja, hij was in Juda. Ja, maar dat gaat snel genoeg. Ik heb vorige week, of vorige keer heb ik de vergelijking gemaakt. Maar die zou het kunnen vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. He? Dan had je Hitler, Berlijn, bezetting in Nederland. Je had NSB'ers, die huilden met de vijand. Maar je had ook mensen die zich verzetten tegen het bezettende. En ook de ondergrondse pers had je toen. En die pamfletten, die gaan natuurlijk heel... En als je dan de bezetter hebt en die krijgt zo'n pamflet in je handen... Nou, precies, dan gaat het snel. Dus zo kan je het eigenlijk een beetje vergelijken. Van, het was een soort ondergronds pamflet ter bemoediging van de... Allang. ...650 had ik het over. 650?
Ja, maar je zei een keer
57. Oh, sorry. Oh, dan maakte ik een vergissing. Oh, oké. Oh, zei ik 57, ja? Ik had 650, ja. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Sorry. Ja, maar goed, het is 650, meneer Vlot. Gelukkig. Ik ben zo blij dat ik probleemoplossend bezig kan zijn nu vanavond. Oh, kom, helemaal goed. Goed mensen, de laatste minuten. We gaan met vers 15 naar huis, want dat is een heel mooi vers. Vers 14 is, doch tegen u heeft de Heere bevolen dat er van uw naam niemand meer gezaaid zal worden. Hè? Dat is inderdaad ook weer die aankondiging van uw nageslacht, koning van Assur, Sanherib, Assurbanipal, uw nageslacht. Dat zal uitgeroeid worden. Uit het huis van uw God zal ik uitroeien de gesneden grote beelden. Ik zal u daar een graf maken als gij zult veracht zijn geworden. Dus geen nageslacht meer van het koninklijke huis. En dan vers 15. Ziet op de bergen de voeten van degene die het goede boodschapt. Die vrede doet horen. Vier u vier dagen, o Juda. Betaal uw gelofte. Want de Belials man zal voortaan niet meer door u doorgaan. Hij is gans uitgeroeid. Nou, u kunt zich voorstellen hoe heerlijk dit is. Die goede God waarmee we begonnen, die zendt hier mensen die een goede boodschap mogen verkondigen. He, in een visioen heeft Nahum dit gezien, dat Nineveh zal vallen, heeft dat gezien. En in zijn geest mag Nahum nu als het ware zien dat er boodschappers komen uit Mesopotamië. En die komen naar Israël, naar Juda, en die komen over de bergen. En dan zien ze onder in de bergen, zien ze daar wat mensen lopen. En die verkondigen het al van, Nineveh is gevallen. Nou, dat was natuurlijk een geweldige bevrijdingsboodschap voor die mensen. Net zo goed als in 1945 bevrijdingsdag werd. En dan er staat, en hij zal niet meer door u doorgaan, niet meer. Dat nooit meer een oorlog, een bezetting, niet meer. Nou, zoiets, die euforie, die vreugde, die blijdschap. Hè? Als ze komen verkondigen, Nineveh, het wereldrijk, is gevallen. Als mensen die blijde tijding laten horen, geen Jobstijding meer, maar een blijde tijding, een vredeboodschap. Nineveh is gevallen. En laat Juda nu feesten gaan vieren. Laten we dankdag gaan houden. Hè, want de tempel die was gesloten. Asser dreigde. Manasse die heeft die tempel op alle manieren verontreinigd. Maar nu kan het weer. En nu gaan we de Heere onze geloften betalen. U die in nood mij hebt behoed. Nu kunnen we weer vrij de Heere dienen. En de feesten houden bij de tempel en het altaar. Nou, het mooie is, ik weet niet of u dat in uw Bijbel ziet, vers 15. Maar er wordt een verwijzing gemaakt naar Romeinen 10, vers 15. Staat dat bij u ook in uw NGBS-bijbeltje? Mooie intreetekst trouwens ook dit. Nou, in 1 vers 15. Zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. In Romeinen 10 vers 15 past Paulus dat toe op de verkondigers van het woord. Die de blijde boodschap mogen verkondigen, het evangelie van Gods genade. Van de vrede, de vreugde, de vrijheid die er is in Christus. Het evangelie, het goede nieuws van verlossing in de Heer Jezus. En dat mag verkondigd worden door de dienaren in de hele wereld. Ik ga eindigen door u erop te wijzen dat het ons gebed mag zijn dat ook wij van die voeten mogen krijgen. Zie op de bergen de voeten van degene die vrede doet horen. Er staat in de Bijbel dat een christen een wapenrusting aan heeft. En de schoeisel is voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie. He, dus ook niet alleen predikanten, zendelingen enzovoort, maar ook als christen. He. Als je als het ware met voeten geschoeid met de bereidheid om het evangelie uit te dragen, uit te delen, om zo vredebode te mogen zijn bij mensen die we ontmoeten en die we spreken. Dus ook daarin ligt er een geweldige rijkdom en een opdracht ook om zo in je omgeving te zijn. De plomp. 4 uur 4 dagen. Nou, 4 dagen wil zeggen feestdagen. Vier weer uw feestdagen. Dat wil zeggen de godsdienstige feesten. Ze kunnen weer Pascha vieren. Loofhuttenfeest. Wekenfeest. Ze kunnen weer zonder angst dat ze opgepakt worden. Door Manasse of door Asser. Ze kunnen weer vrij God dienen in de tempel. Ja. 4 uur 4 dagen. Ja? Ja.
En toen moest hij gaan zeggen van tegen zijn vijand moest hij gaan zeggen, je wordt nog gespaard.
Klopt. Kijk, ja, bij Nahum was Asser op het hoogtepunt van zijn macht. En in de tijd van Jona, dat was een stukje eerder, was het wel een groeiende wereldmacht aan het worden. Maar het was een goddeloze stad. Het was een zeer goddeloze stad. Een grote stad Gods, hè, waarvan de goddeloosheid bij God in de oren kwam, staat er dus. Ja, hij was profeet tegen wil en dank. Van moet ik nou die goddelozen? Hij kende het hart van God zo goed. Hij moest het oordeel gaan brengen. Maar Jona wist. Ja, maar stel je voor, als ze maar een grammetje berouw hebben. Dan vergeeft God ze toch. En jou hoor. En dan sta ik voor gek. Ja, het is wat, hè? Het is wat. Een langmoedigheid van God. Goed mensen, ik ga... Dit is het eigenlijk. Dit is het. U ziet het wandel niet mee om het allemaal zo precies te zeggen wat er staat. Maar toch zitten er juweeltjes in. Vers 7 en vers 15 is een geweldig iets om nog eens verder over na te denken. Volgende keer ga ik Nahum 2 met u overdenken. En de volgende keer, dat is Beleven en Welzijn. Volgende week. Zullen we samen nog een vers zingen? En dan gaan we eindigen. 46. Psalm 46. Vers 1. Vers 1. Psalm 46. Vers 1. We willen samen de Heer nog danken. Trouwe Heer in de hemel, wij willen u hartelijk danken voor uw woord. Uw woord is net als een goudmijn. Oude schatten, nieuwe schatten die we mogen opdelven. En Heere, dan zien we daar ook die schitterende rijkdom, de kostbaarheid ook van. Wat hebben we toch eigenlijk maar een kleine en dunne Bijbel. Heere, wat zijn er veel dingen die u ons wil leren. Vooral wie u zelf bent. Licht en liefde, uw toren, maar ook uw goedheid die hemelhoog is. Daar mogen we naar huis gaan. Dat er bij u een schuilplaats is, op die ene heuvel daarginds. U bewaart ons niet voor benauwdheid, maar u helpt ons wel doorheen. Als we bij u mogen schuilen, als kleine, zwakke mensjes. Heere, dank u wel dat u belooft in uw woord... dat er in de Heere Jezus vrede is, vreugde. En dat eenmaal naar uw belofte, dat als Hij terugkomt, dat de bezettende macht, de Satan, voorgoed zal worden vernietigd, die Belials man. En dat de koninkrijken u onderworpen zullen zijn. Dat uiteindelijk de voeten van u, Heere Jezus, zullen staan op die ene berg, de Olijfberg. En dat u dan vrede zal verkondigen, uw shalom, die dan wereldwijd zal aanbreken. Heer, een heerlijke dag voor allen die u kennen. O God, wij willen u bidden. Geef ook dat wij als gemeente onze 4 dagen mogen vieren. Onze geloften u zullen betalen. Heer, dat we anderen mogen brengen tot jaloersheid. Dat er vreugde mag zijn in de stad Gods. Om wie u bent. In uw grootheid. En in uw genade. Wij bidden ook voor allen die de sterkte, uw burg, u als burg en u als vesting nog niet kennen. Die nog buiten wandelen en die het gevaar niet zien. Heren, mogen ook onze voeten van die vrede voeten zijn. Vredebodes om anderen te wijzen. Dat de deur van uw burg nog open staat. En dat we daar bij u veilig zijn. Heb dank voor alles wat u gaf. Ga met ons mee naar huis. En behoed en bewaar ons in Jezus' naam. Amen. Hartelijk dank voor uw komst en graag tot volgende week.